Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Welkom bij Het Uur. Tegenover mij zit een van de beroemdste architecten ter wereld. Bekend van de bibliotheek van Birmingham, de New York Library, het Montevideo-gebouw in Rotterdam, de bibliotheek van de TU Delft. Een beroemde architect die niet van sterrengedrag houdt, Francine Hoebe. Ze is niet wat ze zelf zou noemen een Google Earth-architect. Ze bouwt in grote steden, maar woont deels in de bossen. Veroverde de wereld, maar bleef altijd trouw aan Limburg, waar ze opgroeide. Het belangrijkste aan een gebouw zijn nou net die twee dingen waar veel architecten aan voorbij gaan. De gebruiker en de omgeving. Welkom bij Het Uur met Francine Hoebe. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Francine, welkom. Wat leuk dat je wilde komen. Dank je wel. Het is een groot genoeg je hier te ontvangen. Het is een beetje alsof je gaat koken voor een chef. Dat iemand die de hele dag heel professioneel met eten bezig is. Dan moet jij je maaltijdje neerzetten. En dat is hier ook, want we zitten hier in een soort hok met eierdozen aan de muur, als het ware. En dan ontvang je daar iemand die de hele dag bezig is met de zeggingskracht en de schoonheid van gebouwen.
Ja, nou, het leuke is ook wel, als ik dan hier kom, met name in zo'n studio, is het natuurlijk dat de akoestiek natuurlijk totaal anders is. Ik vind het trouwens leuker dan, je hebt best leuke dingen aan de muur hangen voor akoestisch materiaal.
Ja, ik
ben
iets te kritisch erop wellicht.
En dat heb ik best leuk gedaan. Maar ik ben wel eigenlijk ook altijd heel erg met akoestiek bezig. Hè? Ik probeer altijd gebouwen te ontwerpen die eigenlijk heel zintuigelijk zijn. Hè, horen, zien, voelen. Ook hoe kloppen de materialen. Maar ook zelfs hoe het ruikt, bij wijze van spreken. Maar akoestiek vind ik altijd ongelooflijk belangrijk. Waar ik vind heel veel architecten, maar ook opdrachtgevers, veel te weinig aandacht voor hebben.
Hoe klinkt een gebouw? Je luistert naar een gebouw.
Ja, bijvoorbeeld een gebouw. Je hebt heel vaak dat ook de jonge generatie architecten, wou ik nog zeggen, dat klinkt misschien onaardig, maar dat in ieder geval heel veel architecten bijna alleen maar bezig zijn met een soort visueel spel, wat ook nog op hun computerscherm zit, hè, of op foto's die ze van Instagram halen. Terwijl, het gaat toch heel erg over hoe loop je doorheen, door de sequentie van hoe je, bijna filmisch, hoe je door iets heen loopt, hoe hoort het, hoe is het daglicht. Hè. Vaak zijn die hele glazen gebouwen, vind ik van binnen helemaal niet mooi. Van buiten kan je het nog anders over praten. Omdat het helemaal niet het licht framed. Hè, wat je ziet. Hè, maar ook vaak zit daar gewoon. Dus ook totaal niet duurzaam vaak. Daar ben ik eigenlijk heel erg mee bezig. Ja.
Liefst daglicht ook. Hè? Daar heb je een voorkeur voor.
Natuurlijk, ja, dat geldt natuurlijk voor elk mens. Maar goed, er zijn ook dingen die je meer theatraal wil maken. Als je met een theater bezig bent. Hè, of met een theaterzaal. Dan speel je daar natuurlijk wel anders mee.
Dit gebouw is best wel statig. We zitten aan het Rokin, achterkant de Nes, in het centrum van Amsterdam. En wat op de een of andere manier bij heel veel Nederlandse gebouwen zo is, en ik heb er nooit een verklaring voor gevonden, is dat de ingang een beetje verstopt aan de achterkant zit. Terwijl je zou verwachten, een statig gebouw behoeft ook een statige ingang. Maar dat is meer in katholieke landen op de een of andere manier dan in Nederland.
Is dat zo? Ik heb er nog nooit over nagedacht. Nu moet ik heel eerlijk zeggen, ik ben hier gewoon in de regen en ik heb een nummer 76 opgezocht en een deurtje binnen gegaan. Ik dacht wel een klein deurtje. Maar ik heb geen idee in wat voor pand ik zit. Nu kan ik door dit raampje naar buiten kijken. En denk, oh ja, het zit aan aan een grote straat, aan het Rokin dan blijkbaar. Dus ik ken het niet van buiten.
Maar dat is wel een beetje hoe je gebouw beleeft.
Ja, maar ik denk als jij nu zegt, de Hollandse herenhuizen, grachtenpanden zijn natuurlijk eigenlijk heel... Ja, heel mooi, die vaak een belle etage hebben waar daar de grote entree zit. Dus dat jij zei dat via een achterdeurtje dat dan een traditie in Nederland is. Dat herken ik niet.
Niet altijd zo geweest in
ieder
geval.
Nee, dat herken ik zeker niet als mijn academische observatie, laat ik het zo zeggen.
Wat ik probeer te begrijpen is hoe je naar een gebouw kijkt. Hoe je een gebouw beleeft. En dan niet alleen jij als architect, maar iedereen. Je zou het als een film kunnen zien met een openingsshot, een eerste scène.
Nou ja, het is wel grappig dat je dat zegt, want op zich, hè, hoe een gebouw bekijken. Ik heb ook altijd vaak natuurlijk gewoon een doel, hè, als ik iets observeer, want dan ben ik er met dat bezig. Hè, of omdat ik het zelf mag verbouwen of gevraagd wordt om dat te verbouwen. Dus dan observeer ik het op een andere manier. Maar als ik gewoon door een stad loop, nou ja, als toerist, wat ik niet zo vaak ben. Ik ben toch meestal echt een gedreven bezoeker met een goal, met een doel. Dan kijk je toch naar identiteit, naar karakter, naar vakmanschap. Dat soort aspecten. Dus ik denk over de schoonheid van architectuur is soms een enorm debat onder de collega's onderling, die ik eigenlijk vaak niet zo interessant vind, als ik heel eerlijk ben. Dus het gaat ook veel meer over hoe je als het grote publiek. Hè, dat is natuurlijk toch, wij zijn als beroep, vind ik, geen autonome kunstenaars. Ja, wel als ik voor iemand een privé villa doe, hè, dan kan ik dat zo beschouwen. Maar ik vind toch dat je iets doet in een context, voor een opdrachtgever, voor een grotere bevolking, voor een cultuur. En zo kijk ik ernaar.
Dat is best wel een bescheiden visie. Dat is best wel, staat het haaks op de visie van de ster-architect die met 5 projecten op 6 continenten tegelijk bezig is. Die het ziet als een autonoom kunstwerk, die een groot statement wil maken. Je kijkt daar bescheidener tegenaan.
Nou ja, ik heb er eigenlijk, denk ik, altijd mijn leven lang, ik werk nu 40 jaar, zo tegenaan. Nu natuurlijk bewuster van toen ik student was. Hè, of toen ik begon al een bureau toen ik nog student was. Maar ja, dat vind ik wel. En ook het bewustzijn dat ik op in verschillende plekken van de wereld, maar ook ook verschillende plekken in Nederland heb mogen werken en nog steeds werk, maak je bewustzijn dat ook. En ik vind het ook super interessant. Want kijk, vaak, ik denk een ouderwetse beeld van wat een architect is, zoals wij misschien ook wel werden opgeleid op de architectuurschool, of misschien nog wel steeds, van dat je, weet je, je moet een eigen stijl ontwerpen, en die zijn altijd wit of met kromme of rechte lijnen, of een bepaalde sculpturaliteit. Ik kan me niks doden. En dat moet je dan verder gaan exporteren, zeg ik dan wel een grapje. Commercieel is dat misschien interessant, maar ik vind het intellectueel gezien dodelijk. Voor mijn geest zou het dodelijk zijn. En ik denk, ja, soms is het ook echt, misschien hoort het ook meer eerder bij de, misschien wel de naoorlogse periode. Maar ja, weet je, tegenwoordig de opgaven zijn super complex. Het is ontzettend leuk. Het niet voor niks dat ik ook het boek heb geschreven, hè, of de visie van Mekade voor People, Place, Purpose. En dat breng je bij elkaar. En dat interesseert mij ook. En het heeft wel ook altijd gewerkt.
Dus het is een visie waarin de architect dienend is.
Ja, nou, ik zeg een combinatie. Ik vind dat ik heel visionair moet zijn in combinatie met en dienend moet zijn. Die beide rollen. Dus kijk, je kan niet in die zin dienend zijn dat je maar doet wat het grote publiek of wie dan ook wil. Want dan krijg je altijd iets. Ja, die zijn niet visionair. Die hebben andere beroepen. Die hebben andere skills. Terwijl ik heb wel de skill, en met het bureau en de consultants, hè, dat is nooit iets wat je in je eentje doet, om visionair naar de toekomst te kijken. Hoe ontwikkelt die zich in de techniek, in de bouwmaterialen, maar ook bijvoorbeeld, wij zijn natuurlijk de laatste jaren, ik kan het over heel mobiliteit hebben, wat ik al in het jaar 2000 aankondigde, dat helemaal ging veranderen. Heb ik toch heel erg gelijk in gehad, wou ik even zeggen, hier. Maar ook hoe we, ik ben nu ook bezig met bibliotheken, heb ik veel mee aangewerkt. Maar ook, bijvoorbeeld nu ben ik heel veel met musea bezig. Die hebben natuurlijk toch nog hun ouderwetse houding van, veel musea zijn gebouwd in de jaren 30, 40. En die zijn vaak uitgebreid in de jaren 70, 80. En daarna zijn ze ook eindeloos verrommeld, zeg maar. En daar zijn musea nu weer over de hele wereld weer visies in te maken hoe ze die musea moeten aanpakken. En dan zijn ze echt bezig om van die gesloten intellectuele burchten zich te openen naar het grote publiek en naar de stad toe. En nou ja, dat vind ik super interessant om mee te doen. Daar heb ik echt een idee over.
Maar zeg je daar maar dat je niet een eigen stijl hebt?
Ik denk wel dat ik een eigen stijl heb. Maar dat is niet letterlijk een, al onze gebouwen zijn mooi, tactiel, goed gedetailleerd. humanistisch hebben we natuurlijk als
humanist. Maar er is niet iets waaraan je kan herkennen, oh, dit is Meccano.
Nou ja, misschien denk ik dat de echte kennis dat wel degelijk herkennen. Maar ik denk dat het eerder een houding is. En dat is voor mij ook een stijl.
En die houding, dat is dienend aan de functionaliteit, aan de gebruiker en aan de omgeving.
In combinatie met het visionaire. Dus het gaat over people, place, purpose. En dan zeg ik ook vaak, ik heb er trouwens nu poetry ook aan toegevoegd. Hè? Dus het gaat ook over het poëtische, het storytelling wat je doet. Heel veel van onze gebouwen zijn ook onderdeel van de storytelling wat we doen. En misschien ook dat ik vaak, wat ik je zei, ik werk nu 40 jaar. En zoals je zeg maar, heel vaak wordt er voor een gebouw dan een programma van eisen geschreven. Een heel functie omschreven met vierkante meters en dit en dat. Ik kan je vertellen dat als je 40 jaar werkt, dan veranderen die gebouwen en die programma's van eisen enorm, want de hele maatschappij verandert. Dus ik wil minder focus, ik wil eigenlijk meer gebouwen ontwerpen die zijn prepared for predictable and unpredictable changes. Die gewoon ruimte geven voor verandering, ruimte voor gebruik, ruimte voor mensen, maar ook om daar zelf interpretaties aan te geven. En voor mij is het
dus een gebouw verandert eigenlijk in hoe het gebruikt wordt of hoe het gezien wordt.
Ja, hoe het gebruikt wordt. Ik denk dat het hoeft niet per se dat het gebouw van de buitenkant verandert of van de schil verandert of wat dan ook. Maar dat je wel, ik denk dat het ook inspirerender is voor mensen. Dus dat je die ruimte geeft.
Een bibliotheek hoeft niet altijd een bibliotheek te blijven?
Zou kunnen, ja.
Theoretisch. Wat bedoel je met storytelling? En waar zit de poëzie?
Die storytelling is denk ik toch heel erg. Ook als je bijvoorbeeld een paar gebouwen kan noemen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar het Performing Arts Center, wat wij in het Groot Cultureel Centrum in Taiwan hebben gemaakt. In de havenstad Kaohsiung. Een subtropische stad op een oud militair terrein. Daar stonden de banyanbomen, daar stonden de barakken. Daar had je de barking dogs, ook nog de blaffende honden. En dat we eigenlijk het zo hebben ontworpen dat we die banyanbomen als thema hebben genomen voor ons gebouw te ontwerpen. Want misschien is het ook nog goed om uit te leggen. Ik probeer soms weet ik niet goed het Nederlandse woord, klinkt misschien een beetje raar, maar een gebouw, mensen moeten aarden, maar ook gebouwen moeten aarden. En dat heeft letterlijk met de aarde te maken, grounding. En dat heeft natuurlijk ook letterlijk met klimaat te maken en met cultuur. Dus ik observeer ook heel vaak niet alleen de gebouwen waar ik ergens kom, maar ook de bomen. Want die staan met hun wortels in de aarde. Dus waarom bijvoorbeeld in Kaohsiung, die subtropische stad, waarom daar de banyanboom groeit. Dat is een horizontale boom waarvan de kruinen helemaal tegen elkaar aan groeien. Protecting you from the rain and the sun. Dat kan daar echt. En tegelijkertijd, dus het beschermt je tegen de regen en de zon. En tegelijkertijd, door zijn horizontaliteit en dat die kruiden allemaal met elkaar verbonden zijn, vangt het ook de wind van de oceaan op. Wat eigenlijk een heel bazaal subtropisch systeem is om je koel te houden. En dus dat thema zit voor mij in die bomen. En dat hebben wij helemaal in ons gebouw gemaakt.
Want het gebouw heeft die soort van krommingen.
Heeft die krommingen, maar eigenlijk het allerbelangrijkste is dat we eigenlijk een heel groot dak hebben gemaakt over een concertzaal, een kleinere concertzaal, een opera house en een theatercomplex. En dat we daar over dat zijn allemaal airconditioned, want dat moest wel ruimtes. Maar alle ruimtes ertussenin is een heel groot dak overheen. Over alles is een groot dak heen. En dat is eigenlijk, dat is gewoon helemaal open space. Het is helemaal open ruimte. Dat is net zoals de banyanboom. Dus de regen en de wind, de zon en de regen komt daar niet. Maar ook als je daar bent, we gaan er in juni weer heen, ook met het Rotterdam Philharmonisch. Dat je staat erin, het waait er heerlijk. Het is er heel cool. Je vangt de wind van de oceaan op. En je komt uit dat, zeker in de zomer, uit dat hete park. Er staan niet overal bomen, maar dat is natuurlijk toch al het park. En dan kom je uit de stad, park. Dan kom je in onze Banyan Plaza, noemen wij het, naar die Banyan. En dan kom je in de concertzaal, die ook airconditioned is. Dus het is ook heel fijn in je hele lichaam. Terwijl, je moet je voorstellen dat er heel veel culturen over de hele wereld zijn die natuurlijk heel erg dominant zijn geweest door de Amerikaanse cultuur met airconditioning zo. In Taiwan natuurlijk ook. Dat je boem, je staat buiten in de hitte en dan kom je bam, ga je door een glazen pui heen en dan sta je in een airconditioned ruimte. Ja, dat vind ik niks. Dat is ook niet goed voor mijn zintuigen.
Die geleidelijkheid, dat is eigenlijk hoe je het ervaart. Moet je dan zo'n plek helemaal door en door kennen om daar te kunnen bouwen?
Nou, moet je het kennen? Nou ja, het grappige is, want jullie vroegen eigenlijk van ja, hoe werk je nou eigenlijk? En toen dacht ik, ja, eigenlijk is dat een combinatie van analyse en intuïtie. En intuïtie, hè, analyseren is dat je van alles kan analyseren. Maar intuïtie is eigenlijk, heb ik wel eens ook toen ik hoogleraar was, een speech gegeven op de TU Delft, de Dies Natalis reden, heb ik over analyse en intuïtie gesproken. En intuïtie is niet iets vrouwelijks, is niet iets wat uit, maar iets vaags uit de hemel komt of zo. Dat is gewoon totaal gebaseerd op ervaring. Hè? Al vanuit je jonge jaren, uit je jeugd, maar ook alles wat je daarna hebt gedaan. Dus even reagerend op jou. Een aantal dingen kan ik, en met het hele bureau, supergoed. Ik weet hoe theaters werken, daar hoef ik me helemaal niet druk over te maken. Hè? Dus dat weet ik hoe dat is. Hè, dat weet ik ook voor bibliotheken, dat weet ik ook voor woningbouw. Of voor, weet je, een aantal dingen weet ik gewoon heel erg goed, zeker als je ouder bent. Dus dan kan ik me helemaal. Dus ik hoef me ook niet zorgen te maken. Oké, hoe gaan we die zalen maken? Daar komen we wel uit. Wat kan ik hier ontwerpen in Kaohsiung, in Taiwan? Wat reageert op deze lokale bevolking en deze lokale omstandigheden? Het is namelijk een heel leuk land. Een hele leuke informele havenstad. Waar het fantastisch is om vooral. Hè, om 6 uur wordt het donker. Hè, je zit vlakbij de tropen. En iedereen leeft eigenlijk op straat. En ook als je dan analyseert dat bijvoorbeeld Chinese opera is van oorsprong, hè, wat ook toch heel beroemd is, Chinese opera, is eigenlijk straattoneel. Dus dan weet je, met al dit soort ingrediënten, dus een deel van zo'n opgave, die kan ik heel intuïtief doen, want dat ken ik. Dan weet ik hoe dat moet. En het andere deel moet ik veel meer observeren. Dus ik hoef niet alles te observeren. Ik hoef alleen te observeren wat ik nog niet weet.
Hoe doe je dat observeren?
Ja, dat doe ik eindeloos rondlopen.
Eindeloos gewoon naar die plek gaan en daar rondjes lopen.
Ja, en dat
lopen.
Is natuurlijk toch.
Is dat niet raar? Kijken mensen dan niet van wat doet die mevrouw hier?
Ja, dat denk ik wel. Misschien. Nou ja, ik vind het leuk. En op die eerste reizen, als ik ergens heen ga, gaat ook best vaak mijn man mee, die geen architect is. En ik kan soms denken, oh, moeten we nou dan weer lopen? Ja, dan moet ik weer lopen. Dus dat probeer ik echt te snappen. Ik probeer hoe het licht gaat, hoe de wind is, hoe ik observeer de mensen. En natuurlijk toch ook het bijzondere, zeker als je in het buitenland werkt. Je hebt zelf geen auto. Je bent er meestal een paar dagen. Ik ga niet voor 3 uur naar Taiwan vliegen of zo. Dus ik probeer dat echt. En ik weet ook dat ik hier tijd voor nodig heb. En zo heb ik dat ook in Birmingham gedaan. Eindeloos die stad observeren. De routes, hoe mensen lopen. Wat is de cultuur van Birmingham?
Dat was toen je de bibliotheek ging maken?
Die ontwerpen. En ik maakte me niet druk over het, zeg maar, het technische deel van de bibliotheek. Dat kan ik intuïtief doen. Maar het andere is, dat moet ik aanvoelen. En hoe ik dan, je hebt het over koken. Hoe ik die ingrediënten bij elkaar kan krijgen om te maken.
Ik heb wel eens interviews gelezen met architecten die zeiden, ik hoef helemaal niet naar die plek toe.
Ja, maar goed, dan ben ik het niet mee eens. Ja.
Ik heb Google Maps, ik heb Google Earth. Ik heb hier mijn computertje, ik ben een goede architect. Waarom zou ik daarheen reizen?
Dat klopt. En ik vind het een gevaar. Hè. Ik ken natuurlijk deze traditie. Daar moet ik zelfs mijn eigen medewerkers voor waarschuwen. Het is in ieder geval niet mijn methode. En ik vind hem ook gevaarlijk. Omdat je daarmee heel erg op alleen vaak het visuele aspect benadrukt. Hè, dus dan krijg ik de Instagram-cultuur en de Photoshop-cultuur.
Dan krijg je Insta-architectuur.
Ja, ik weet niet of dat zo gaat heten, maar dat vind ik gevaarlijk. Er is ook wel een gevaar in, omdat je moet je ook voorstellen dat er bijvoorbeeld voor grote projecten worden soms open prijsvragen georganiseerd. En dan kan dus iedereen, ook allemaal jonge mensen, en iedereen op inschrijven. Die hebben ook helemaal niet het budget om daarheen te vliegen en heen te gaan. Dus ik, ja.
Dus in die zin is het ook een beetje de methode van het bouwen? Dat uitschrijven van calls en.
Ja, vind ik.
Dat bevordert dat.
Ja. Ook, ja.
Ik ken ook architecten, die heb ik zelf gesproken. Die zijn trots, die zeggen ik heb aan 2 uur slaap genoeg. En een intercontinentale vlucht, dat is voor mij ontspanning. Dus ik vlieg wel voor 1 dag op en neer naar China.
Ja, ook, dat is ook mijn ding. Niet. Afgezien, ik wil gewoon 7 tot 8 uur slapen 's nachts. Ik kan heel hard werken, maar en ik heb ook heel veel energie. Maar ik wil wel goed slapen. En Nou, ik hou ook van reizen. En ik vind het ook heel erg leuk om die lokale cultuur te snappen. En ik vind het ook heel belangrijk dat je bijvoorbeeld lekker kan eten. In Taiwan kan je echt heel lekker eten. En ook gewoon op straat bij wijze van spreken. Of over hele chique restaurants. Maar ook heel erg. Ik hou ook heel erg van straatcultuur. Je moet je toch voorstellen, als je grote publieke gebouwen doet, doe je dat niet voor de elite. Dat doe je voor iedereen. Dus ik wil ook die hele gelaagdheid van die bevolking snappen. En wat ik ook heel erg graag wil, en er is zowel Taiwan, maar ook Birmingham, ik noem maar bijvoorbeeld deze, echt, denk ik, hele mooie voorbeelden van dat die beide bevolking, maar ook wat we nu in New York hebben gedaan, dat zij beschouwen echt wat wij hebben ontworpen. En dan zeggen ze tegen mij, Francine, je hebt een cadeau aan de stad gegeven. He, dus zij voelen zo dat het niet mijn gebouw is, van Francine of van Meccano, maar het is van hun. En zijn daar zeer dankbaar voor. En een van de mooiste dingen vind ik nog in Taiwan, wat die havenstad is, waar de havens zitten met waar ze de shipbuilding industry zit. Dus waar ze schepen, eigen cargo schepen bouwden. Ook wel wat luxury, ook wat chique schepen. Maar dat budget hadden we überhaupt niet. En we hebben de hele huid van het gebouw, die hele Banyan Plaza, met de lokale shipbuilding industry, dus de scheepmakerij heet dat dan, gemaakt. Weet je hoe trots die zijn dat zij dat hebben gemaakt? En dat ze ook snappen dat dit gebouw voor die havenstad is gemaakt. Mensen zijn het ongelooflijk trots op dat gebouw.
Het lijkt me, ik heb er geen verstand van hoor, maar ambachtelijk ook nog uitdagend om die mooie krommingen te maken.
Het was zeer uitdagend. Dus dat was ook een journey. Zeker die van in Taiwan. Daar hebben we echt, denk ik, 2 jaar over nagedacht. Hoe gaan we dit doen? Hè? Dus we zijn bezig geweest van, ook omdat het een klimaat is wat zo tropisch is, wat zo, bijna heb je bijna 100% vochtigheid. Want eerst waren onze ideeën om dat misschien met tegels te doen, of met aluminium. En toen kwamen we eigenlijk op het idee, door een combinatie van contacten die we hier in Nederland hadden, heb je hele goede ingenieurs zitten op maritieme techniek, in combinatie met onze observatie, en dat we in contact kwamen met de shipbuilding industry in Taiwan, zijn we het zo gaan doen.
En dat heeft dat bijzondere gebouw.
Dus dat was niet in het begin. Hè? Dus dat idee van dat we het met dat materiaal maakten, heeft ons echt 2 jaar gekost om, ook in de budget te krijgen. Zo gaan we het doen. En dat is een heel groot succes geworden. Het is ook heel superleuk als je daar bent. Ik raad iedereen aan om, als dat ook weer kan en mag, om daarheen te gaan. Het is echt heel leuk.
Een van de grootste theaters van heel Azië is toch een van de belangrijkste.
Ja, onder één dak ook, ja. En het Rotterdamse Philharmonisch gaat er nu alweer voor de 2e keer spelen. Dat vind ik ook heel leuk om dan die connecties te leggen. Dus de havenstad Rotterdam. Om die in contact te brengen met de havenstad van Taiwan. En om dan cultureel uit te wisselen. Dat vind ik het ook leuk om een rol in te spelen.
Het is bijna een manier van leven zoals je het schetst. Een soort visie op hoe je in de samenleving moet staan. Dat je contact wil maken met
ja, ik denk het wel. Dat daar wel lol, ja, ik denk dat dat er wel. Ik denk dat wel mijn zoals ik ben. Ja.
Nou kan je ook een kijk hebben op architectuur. Want ik heb alleen maar 1 keer een verbouwing gedaan. Doe ik nooit meer in mijn leven. Dat ik iets ging verbouwen. En dat je dan een idee hebt. En dat vervolgens tegen de aannemer moet verdedigen. Ja. En sindsdien denk ik bij alle grote bouwprojecten. Mijn hemel, je zou dat maar voor zo'n enorm gebouw moeten doen. Want iedereen komt, god, dit tegeltje is niet meer leverbaar. En oh god, nou dit lukt niet. En kunnen we dit niet zo doen. En dat je eigenlijk gewoon jouw visie moet verdedigen tegen iedereen die het moet gaan uitvoeren. Maar zoals jij het nu vertelt, is dat heel anders. Omdat je gaandeweg tot dat gebouw komt.
Nou ja, ik denk, kijk, wij hebben de houding. En dat zeg ik ook met het hele bureau dan. Hè, ook de medewerkers die we hebben opgeleid. En ook in de cultuur, onze Meccano-cultuur hebben opgeleid. Is dat je meedenkt. Als ik niet begrijp wat een vakman kan doen en voor elkaar krijgen, dan kunnen wij dat ook niet ontwerpen. Wij hebben ons echt verdiept, bijvoorbeeld dan weer in shipbuilding industry. Hoe kan je dat maken? Het is echt ook tegen het hart van, of het nou een stucador is, of een tegelzetter, of iemand die stalen huiden voor een schip maakt, of die goede terrazzovloeren maakt. Als ik me niet verdiep in wat hun vakmanschap is en ook naar hun luister, dan ga ik me misschien dingen voorstellen die totaal onlogisch zijn. En dan krijg je ook die weerstand.
Dus je bent niet een generaal die orders uitdeelt?
Nee, dus nou, als het goed is, hoop ik dat ik... Nou, ik noem maar altijd meer de directeur. Weet het?
Van dirigent.
Dirigent. Dus dat je gebruikt al die skills. Als je als dirigent ook niet snapt van een viool kan produceren... of de pauken of wat dan ook... dan kan je ook niet die muziek maken. En ook niet als ik niet goed contact heb met die mensen. En ook die mensen hun ruimte geven om te groeien... en hun bijdrage te geven. En... Dat is ook echt de cultuur die ik binnen het bureau heb georganiseerd. Maar ook met wie we samenwerken.
Het is mooi dat je zegt dirigent, omdat dat meteen een heel harmonisch model is.
Ja, en ook dat je het met elkaar doet. En dat er ook ruimte is voor solisten. En soms hebben we gewoon ergens maar een klein kamerorkestje voor nodig. Maar ik denk dat harmonische wat jij zegt, dat is wel leuk dat je dat zegt... voor mij heel essentieel is. Ik wil uiteindelijk naar harmonie werken, ja.
Die New York Library, het was denk ik voor velen verleidelijk geweest... om daar een soort megaproject van te maken als een groot statement. Wat jullie hebben gedaan is met ongelooflijk respect voor wat er al stond... voor die plek en op een heel kleinschalige manier... zijn jullie naar dat gebouw gaan kijken alvorens in te grijpen.
Ja.
Echt heel delicaat...
Chirurgenwerk
is het.
Als je over New York Public Library hebt... moet je het eigenlijk altijd over de hele campus hebben. Dat zijn twee gebouwen. Dus je hebt één, wat de meeste Nederlanders misschien kennen... is het gebouw met de twee leeuwen. Dat is eigenlijk een research library. Het is bijna een museum. En dat tegenover staat en stond de circulating library. Waar eigenlijk New Yorkers veel meer mee hebben.
Dat is waar je de boeken leent.
Ja, dat heette toen de Mid-Manhattan Library. Heeft nu een nieuwe naam gekregen omdat we nu een nieuwe sponsor hebben. Dus die twee hebben wij samengebracht als één campus. En we zijn ook echt, omdat ik natuurlijk toch ook veel van bibliotheken weet... ben ik ook met collectie gaan schuiven. Wat ik logisch vond, wat in het ene gebouw moest plaatsvinden. Bijvoorbeeld, daar zaten bijvoorbeeld in het gebouw met de leeuwen. Dus de Central Library, zou ik het maar noemen. Of hij heet eigenlijk de Stephen A. Schwarzman Building. Daar zat bijvoorbeeld de kinderen in. Ik denk, ja, vind ik helemaal niet logisch. Dus we zijn ook echt als een soort campus gaan schuiven. Wat stoppen we in het ene gebouw? Wat stoppen we in het andere gebouw? Hoe kan ik het ook zorgen dat ik het ene gebouw... waar ik wel grote ingrepen in moet doen? Hè? Want hè, je denkt, we doen chirurgische ingrepen, maar er zit echt... Dat wordt 1 mei geopend. Er zit een heel nieuw trappenhuis in. Er zitten hele nieuwe liften in. We krijgen een nieuwe entree erbij. We hebben hele nieuwe tentoonstellingsruimtes gemaakt. We hebben een heel nieuw research center gemaakt. 500 miljoen, hè, alles bij elkaar. We hebben echt veel gedaan. Maar eigenlijk als je het straks ziet, denk ik dat heel veel mensen denken van... Goh, zo zag het er zeker altijd uit. Omdat het zo logisch is. Terwijl we de gebouwde Mid-Manhattan Library, hè, de Circulating Library... die veel meer door alle New Yorkers wordt gebruikt... Eigenlijk, dat heet een good renovation. Die hebben we echt heel erg verbouwd. Maar toch ook weer met een soort respect. Wat er in die buurt van Fifth Avenue, 42nd Street is het. 40th Street en 41st Street. Dat was eigenlijk een soort Beaux-Arts periode dat die gebouwen geplaatst zijn. Dus ik vond het ook heel leuk om ingrepen die wij voorstelden... die ook wel in een soort Beaux-Arts traditie pasten. Dus hij is... Ja, dan moet je ook echt gaan kijken. Geweldig.
Je bent er ook een tijd gaan wonen, deeltijd, om echt die plek te leren kennen.
Nou, eigenlijk een dubbele reden. Ik ben altijd heel veel in Amerika geweest. Ik heb ook een broer gehad die een tijd lang in New York had gewoond. En ik heb eigenlijk, en dat was me nooit gelukt, ook toen de kinderen nog klein waren. Ik heb 3 kinderen. Dat ik dacht, goh, ik wil een tijd in New York wonen. Of in Boston, of nou eigenlijk New York. En het was er nooit van gekomen. Dus ik dacht van, nou, toen wij... Bij de laatste twee waren voor de New York Public Library. Heb ik ook gezegd, ik kom hier wonen. Ja, en toen moest ik minstens 1 jaar, hadden ze gezegd. Maar dat is eigenlijk altijd mijn droom geweest. Om ook in New York weer te wonen. Dus ik heb nu al over 8 jaar een appartement in New York. Dus, omdat ik dat ook ontzettend leuk vind. Het is een stad met zoveel energie. Maar daardoor, even terugkomend op New York Public Library. Ik ken het gebouw 100 keer beter dan wie dan ook... die daar werkte.
In elk hoekje geweest.
Elk hoekje geweest. Want het zijn natuurlijk toch grote gebouwen. Ja, en ik ben in die zin heel ondernemend of nieuwsgierig. Ik had de sleutel van het gebouw. Ik ging overal gewoon naar binnen en kijken. Ik kende al de kelders. En dan kwam ik erachter dat zo'n teringzooi was. Dan ging ik ook naar... iedereen is daar president of vice president of wat dan ook. Dus dan ging ik naar de vice president toe. Ik zeg, en het was een vrouw, ik zeg, kom op. Ik schaam me dood als ik door dit gebouw loop. Nou, dan organiseerde zij dat ze ook echt een grote schoonmaak gingen houden. Maar ook ontdekte ik dat in de kelders bijvoorbeeld nog heel veel delen, oude tafels en oud meubilair lag. En wat ik eigenlijk heel leuk vind. En daar zijn we bijvoorbeeld we hebben nu de hele nieuwe boekwinkel ook ontworpen in Newark Public Library. Ook gaan kijken dus. maar daar hebben we eigenlijk ook oud meubilair in verwerkt. Op een leuke manier. Dus ja, ik kende gewoon... En het gaf ook veel waardering bij de medewerkers. Dat ik ook de collectie snapte. Dat ik zei, nee, dit moet daarin en dat. En dit gaan we in dit gebouw doen, die doen we hierheen. En bedoel, natuurlijk, zij moesten het goedkeuren. Hè? Ik beslis dat natuurlijk niet. Omdat heel veel architecten, maar ook misschien een heel deel van de bevolking, denkt dat een bibliotheek boeken zijn. Nou, een bibliotheek zijn geen boeken die je maar tegen de muur aanplakt. Dat zijn collecties. Dat zijn verschillende groepen mensen die ergens in geïnteresseerd zijn. En die, ja, je moet in collecties denken. Nou, dat doe ik dan. En in programmering.
Het heeft ook iets van een soort kerkenbibliotheek. Omdat er meteen waarden aan worden toegekend. In het geval van de New York Library wordt meteen gezegd van dit is het hart van onze democratie. Of dit is het hart van de wetenschap. Of dit is de bij uitstek publieke instantie omdat kennis vrij toegankelijk is. Het gaat meteen over grotere waarden dan alleen maar papier en informatie.
Nou, en als je het specifiek over New York Public Library hebt, ligt daar een enorme emotionele betekenis van. Want mensen beschouwen het echt als het hart van New York. Omdat, je moet je voorstellen, het is natuurlijk een immigrantenstad. Wie mocht er allemaal in dit gebouw? Dat zit natuurlijk vol met immigranten. Hier ligt ook de hele collectie van alle mensen die met de boten binnenkwamen enzovoort. Dus het is echt verbonden met de stad en hoe de stad opgebouwd is. Dus het is... ik denk dat het nog minder verbonden is als jij nu aan mij vraagt. Want het heeft nooit iemand aan mij gevraagd. Of het zo verbonden is met knowledge en veel meer over... inclusive, over is voor iedereen, dit is van ons. Ik mag hier altijd binnenkomen.
Iedereen is welkom, hebt bij wijze van spreken geen pasje nodig.
Ja, het handig als je nu op als je de pas bent, is ook gratis. Ik denk dat die emotie in New York, heb ik het erover, daar veel meer onder ligt dan per se kennis en wisdom. Het is natuurlijk ook het museum, alles van New York. Maar ook van alle grote belangrijke dingen in Amerika zit in dat gebouw. We hebben natuurlijk ook een fantastisch, ook nieuwe tentoonstellingsruimte gemaakt. Moet ook gaan kijken. Dat zit er allemaal in. Het is natuurlijk ook eigenlijk een soort museum.
We hebben het nu over best wel veel plekken op de wereld. En we zouden het nog groter kunnen maken. Maar je hebt ook nog steeds een band met Limburg.
Ja.
Veel gedaan. Je wordt altijd goed verslagen, zag ik in de Limburger, die met een zekere trots. Maar ja. Het zijn ook heel veel projecten die je daar in de loop der jaren bent blijven doen of bent gaan doen.
Ja.
Ik vind het wel interessant, omdat er een soort contrast in lijkt te zitten.
Nou, het grappige is dat ik ben geboren in Limburg, in Sittard. Heb in Heerlen gewoond tot mijn 8e. Ik heb natuurlijk echt een Limburgse vader en een Achterhoekse moeder uit Ulft. En ik heb zelf wel gezegd dat... ik geloof dat jaren later iemand tegen mij zei, die ooit bij mij had gewerkt en die weer in Limburg woonde. En die zei van, Francine, nu ik in Limburg woon, begrijp ik ineens jou. Want jij bent heel erg door Limburg gevormd. En ik denk dat ze daar gelijk in hebben. Dus want ik probeer altijd overal heuvels te maken of solitaire bomen te doen of... Ik denk ook heel materialig. Dat is natuurlijk toch echt anders dan het Calvinistische Holland. Dus ik denk dat ze toch tot op mijn zintuigen heel erg gevormd zijn door Zuid-Limburg.
Door het landschap van je jeugd.
Denk ik wel dat klopt. En ik denk ook trouwens de houding van zeker van mijn vader, maar ik denk ook van mijn moeder. We hebben natuurlijk best veel door Nederland zijn we verhuisd. Mijn vader werkt voor de Staatsmijnen en later voor de Gasunie, eerst in Den Haag en dan in Groningen. Maar ook de houding, ik vind het niks leuker dan met iedereen te praten op straat. Dat deed mijn vader ook. Of het nou de taxichauffeur is, of de burgemeester, of de... ja, ik vind dat ontzettend leuk om dat te doen. Dat doe ik ook altijd. Om het te snappen, het in je vingers te krijgen. Dus dat is misschien ook wel een... nou, mijn vader was ook een levensgenieter. Ik denk dat dat ook wel een houding is die misschien wel niet Hollands is, ja.
En je moest je snel nieuwe plekken eigen maken natuurlijk als je verhuisde vroeger. Ja. Is er ook iets katholieks in jouw bouwstijl?
Ja, dat weet ik niet. Dat heeft ooit wel eens iemand gezegd van... ik weet toen wij... ik heb ook een van mijn mooiste gebouwtjes, het kapelletje wat ik heb gemaakt op de begraafplaats in Rotterdam. En er stond een heel groot artikel in een Domus. Dat is een groot architectenblad in Italië. En er stond als kop: niet alle Nederlandse architecten zijn Calvinistisch. En toen dacht ik, ja, eigenlijk klopt dat wel.
Ja, het is heel...
Dus of het nou katholiek is of niet zo, maar ik denk dat...
Het heet de Maria-kapel.
Ja, Heilige Maria de Engelen heet de kapel, ja.
En jouw ouders liggen ook allebei daar begraven, ja. Op ja. Die plek.
Ja, bij de kapel.
Dus dat is wel heel bijzonder dat je iets ontwerpt wat uiteindelijk zo'n persoonlijke betekenis krijgt.
Ja, dat is ook zo. En het is eigenlijk ook grappig dat toen mijn... Of grappig is misschien niet het goede woord. Maar toen mijn... Ik denk dat die kapel... Dat die is opgeleverd in 2001 of 2002. In ieder geval, oorspronkelijk zou die in het jaar 2000 opgeleverd worden. Wat wel een bijzonder jaar was. Vanuit katholiek oogpunt. Maar het is uiteindelijk was die klaar in 2001 of 2002. En toen was er ook... daarbij eigenlijk een hele mooie soort pergola, zou ik willen zeggen. Dat is eigenlijk uniek in Nederland. Dat er graven zijn die boven de grond liggen. En dat is eigenlijk een soort gebouwtje. Dus op diezelfde begraafplaats. Die was net gerestaureerd. En toen... ik denk dat het niet gelijk met... Nou, misschien was het wel gelijktijdig, dat weet ik niet meer. En daar lagen natuurlijk de notabelen van... Rotterdam, en er waren nog plekken vrij. En toen vonden mijn ouders dat eigenlijk wel heel erg leuk. Die zelf niet uit Rotterdam komen. En toen in Den Haag woonden. Om daar als een soort familiegraf, waar zij ook wel een traditie van hebben. Want ook in Ulft hebben we een familiegraf van de familie Capetti dan. Om daar begraven te worden. Dus dat hebben we ook gedaan. Dus we hebben daar twee graven naast elkaar gekocht. Ja. Er kunnen nog heel veel mensen bij in.
Dit moet voor jou denk ik persoonlijk een van de meest dierbare ontwerpen zijn die je gemaakt hebt, als ik het zo hoor.
Ja, ik denk het wel. Het is zo compact, maar het is ook zo intuïtief gebeurd. He, want als je zegt van, hoe ontwerp je nu en waarom moet jij dan zo lang in Birmingham of in Taiwan of waar dan ook rondlopen? Dit heeft een unieke geschiedenis, want toen ze mij belden, toen was nog gewoon de telefoon... Dat zal in 1998 of zo zijn geweest. Dat ze me belden van... een pastoor belde me. Zou je een kapel willen ontwerpen voor een begraafplaats? Dat zei die wel. Dan zei ik ja, maar laten we een afspraak maken. Maar ik ga nu naar Venetië toe. Laten we een afspraak maken als ik terug ben uit Venetië. En toen ik in Venetië was, was ik helemaal geobsedeerd door die vraag. En liep ik toevallig met een kunsthistoricus dat is een vriend van mij, door Venetië. En ben ik eigenlijk alle kapellen van Venetië, heel veel kapellen van Venetië gaan bezoeken. En toen had ik in mijn hoofd wat ik ook wilde maken. Maar waarom kon ik dat? En toen kom ik terug op intuïtie. Kijk, ik kende de ceremonieën van het katholicisme.
Het theatrale.
Het theatrale, het licht, de wierook. Daar hoefde ik allemaal niet over na te denken. Dus ik kon me helemaal focussen, terwijl ik de locatie niet kende. Niet echt het programma van Eisen. Maar wel wat ik wilde maken. En toen vroeg die kunsthistoricus aan mij, want we waren er met een grotere groep aan mensen. En die vroeg toen aan het eind, hadden we een soort sessie van dat iedereen iets moest vertellen over Venetië. Die vroegen mij, en Francine, hoe gaat nou jouw kapel eruit zien? En ik omschreef gewoon wat ik wilde maken. En zo is die geworden. Terwijl ik de locatie niet had gezien en het programma van Eisen in die zin niet kende. Wel dat het...
Gewoon op intuïtie wist je dat eigenlijk. Zo moet het zijn. Dit is wat het gaat worden. En zo'n kapel heeft precies alles wat je beschrijft over het sensorisch binnenkomen.
Ja, en het licht.
Het licht, de temperatuur.
De geur van de wier ook.
De geur, ook de akoestiek is enorm belangrijk.
Ja. Ja.
De entree, dat is dan mijn stokpaardje.
Ja.
Dus meteen duidelijk waar de ingang zit.
Ja, maar ook heel erg belangrijk dat... Kijk, het katholicisme, dat is misschien toch iets... of in ieder geval zoals ik ben opgevoed, of dat nou, het zal ook katholiek zijn, hè, want ik kom uit een katholieke familie, is toch een optimisme. En ook het geloof dat, zo heb ik die kapel ook ontworpen, als symbool dat het leven doorgaat. Dus je komt ook binnen bij de ene deur, die als bijna helemaal als een wand zich opent. Dan kom je met de hele ceremonie met de kist. Dan sluit die deur zich, heb je de ceremonie, heb je het licht boven de kist. Als je daar wierook op, bewierookt de kist, dan pakken de zonnestralen het op en dan gaat letterlijk de geest naar de hemel toe. Je ziet het aardse licht, want ik heb een heel laag een plint van 40 centimeter helemaal licht rondom gemaakt. En na de ceremonie, met het zingen, met dingen, opent zich een andere deur. Je gaat niet door dezelfde deur terug. Nee, want het leven gaat door. En daarin volg je weer de kist en dan loop je erachteraan. En zo heb ik ook natuurlijk zowel eerst mijn vader en later mijn moeder begraven. Echt mij heel dierbaar, ja.
Maar mooi dat je het optimisme noemt. Het optimisme van het geloof, want dat is dat je je dierbare ooit wel weer zult treffen. Dat is een zeer optimistische stelling, vind ik.
Nou ja, eigenlijk, ik denk dat het nog belangrijker is. Of ik weet niet of je die weer zal ontmoeten of niet. Dat hoop ik wel, maar dat weet ik niet. Maar wel, het leven gaat door. Je hebt dingen doorgegeven weer aan de wereld, of aan je kinderen, of aan je kennis, of je vrienden. En die brengen jou verder, ja.
Is architectuur ook een uiting van optimisme?
Nou ja, misschien wel. Ik heb het natuurlijk toch gezien als toch het bouwen aan een samenleving. En die wil je natuurlijk toch perspectief geven.
Want je bouwt niet een gebouw, je bouwt een deel van een samenleving.
Ja.
Een gemeenschap.
Ja, denk ik wel. En dat geldt voor publieke gebouwen, voor publieke ruimte. En van oorsprong kom ik natuurlijk toch echt uit de volkshuisvesting en de stadsvernieuwing, uit de jaren 70. Zo keken wij er ook naar.
Je zei net, een gebouw moet eigenlijk van functie kunnen veranderen als het echt een goed gebouw is. Dus je bouwt een bibliotheek. Misschien komt er een dag, ik hoop dat die dag nooit komt, dat mensen zeggen, we hebben al die boeken niet meer nodig, we zetten het wel online. Maar dan zou dat gebouw gewoon kunnen bestaan in een andere functie.
Dat kan. Ik denk dat je nog eerder krijgt. Het is wel leuk dat je dit noemt, omdat bijvoorbeeld wij hebben in Sittard, waar ik ook ben geboren, hebben wij het kenniscentrum voor de Rabobank gemaakt. Maar eigenlijk als je het gebouw ziet, dan zou het nu ook een bibliotheek kunnen zijn. Want die banken en die kennis, dat is heel erg aan het veranderen sowieso, die dingen. Ik weet ook niet of ze het nu nog wel of niet gebruiken, moet ik eigenlijk weer eens langs gaan, maar ik probeer eigenlijk eerder dingen als publieke gebouwen te ontwerpen. En dat ook flexibel zijn.
Je eigen huis ook, want je woont een deel van de tijd in Brabant in de bossen.
Nou, niet in het rivierenlandschap.
In het rivierenlandschap.
Niet in de bossen. Ik hou niet van hem in de bossen te wonen. Ja.
Nou ja, maar in het groen, laat ik het zo zeggen.
Ja, rivierenlandschap, open landschap wel.
En daar hebben jullie ook geprobeerd om een soort publieke functie in huis te halen.
Ja, nou in huis, we hebben daar de nieuwe schuur heet het. Het is eigenlijk een droom van mijn man, moet ik even eerlijk zeggen. Dus daar hebben wij een complex waar een oude boerderij is en een varkensstal. En daar kwamen we altijd met allemaal familie en vrienden en kennis en weet ik wat allemaal bij elkaar. En er stond ook altijd nog een hele grote schuur. En zijn droom was altijd om die schuur als goede doelenstichting een soort culturele functie te geven of een inspiratiefunctie. Dat hebben we ook gedaan. En die hebben wij helemaal duurzaam de nieuwe schuur, heet het dan ook gewoon, een gebouw neergezet. Ik heb zelfs een plaatje van bij me, hier staat hij. Kijk, dit is de nieuwe schuur.
Het is inderdaad alles behalve bos.
Ja, en heeft ook letterlijk de vorm van die oude schuur. Alleen heb ik er de punten doorgezet dat je een mooie overstek ook hebt. En daar zit een klein theater in, maar ook een zaal die je op allerlei manieren kan gebruiken. En je kan heel lekker eten koken zelf of laten cateren. En je kan er ook slapen. Dus het is eigenlijk een ontzettend leuke plek van gathering, van samenkomen voor inspiratie is denk ik veel belangrijker dan dat het. Want ik zeg altijd, inspiratie zit niet alleen in de creatieve wereld of in de culturele wereld. Het zit ook enorm in gewoon in het bedrijfsleven op alle lagen.
In een samenleving als geheel
ja.
zit inspiratie. Het is mooi dat je dan het leven zo in huis haalt. Dat je niet ergens in huis zet en dan naar binnen gekeerd op je breedbeeldtelevisie zit. Maar dat je probeert ook het leven binnen te halen. Ja. In een gemeenschap te staan.
Nou, het is ook wel leuk, want het is in een klein dorp. En als je niet uitkijkt, zijn die dorpen alleen nog maar woon- en slaapfuncties. Dus dat er ook iets in zit wat weer een ander soort energie geeft. Ja, vind ik ook interessant.
Een soort dorpskern creëren. Ja. Hoe zie jij de samenleving? Want dit is eigenlijk een heel groot vraagstuk wat je nu oppert. Dit is de ontwikkeling van decennia geweest dat het leven uit de stad naar de buitenwijken ging. Want je had immers een auto, dus je kon gewoon weer naar het centrum terugkeren met de wagen. Dus je hoeft niks meer aan huis te hebben. Nu gaan we weer anders denken. De stad die wordt gerehabiliteerd.
Ja.
Duurzaamheid komt eraan. De heiligheid van de auto die staat een beetje ter discussie. Dus er zijn enorm veel vraagstukken aan de hand. En heel veel daarvan die komen een beetje op het bord van de architecten. Van hoe moeten we die samenleving nou inrichten? Hoe ziet die duurzame samenleving eruit?
Nou, ik denk trouwens dat je heel erg op... In die zin heb ik ook altijd wel gezien dat ik als architect dienstverlenend moet zijn aan de bestuurders. Hè, want het is toch ook... die vragen die jij nu stelt zijn ook op de borden van de bestuurders of van de politici. Dus als je hun helpt te verbeelden van mogelijkheden die er zijn. Hè, onze kracht of mijn kracht of onze kracht is natuurlijk verbeelding geven. Is dat een hele belangrijke... voor mij persoonlijk een hele belangrijke opgave. Hè. Niet voor niks dat ik dan ook in de tijd voor op mobiliteit ben ik op een hele andere manier gaan denken en gaan verbeelden dan de rest van de wereld deed. En ook hoe bestuurders daar eigenlijk helemaal geen idee van hadden. Het heeft enorm geholpen. En ik denk ook nu, ik denk dat we in een ongelooflijk complexe samenleving leven op dit moment. Maar ook super interessant. Ik heb ook heel veel vertrouwen in de jonge generatie. Die natuurlijk echt anders denkt over bezit of wat rijkdom is. Of de auto die je misschien niet nodig hebt of die je meer shared. Amsterdam ook, Rotterdam ook, zijn er natuurlijk hele grote voorbeelden van. Hoe eigenlijk je ook veel meer de natuur als een equal, als een gelijkwaardige component beschouwt. Dus dat... Ik zeg zelfs dat mijn verhaal People, Place, Purpose misschien te veel people-driven is. Want ik doe ook indigenous projecten in Amerika en Canada. Daar heb ik heel erg geleerd dat je de natuur, maar ook de dieren en zelfs de insecten enzovoort. Hè, en die hele biodiversiteit, je dat veel meer als equal, als hoe noem ik, gelijkwaardig moet beschouwen. En dat je dan die goede samenleving krijgt, want die is samen met de natuur. Anders... Nou, gaat de planeet naar de kloten, wou ik even zeggen.
Maar dat is ook een manier van bouwen. Dat je niet iets bouwt ten koste van, maar in harmonie met.
Ja.
Dat je het niet ziet dat bouwen niet een overwinning op de natuur is. Of een aantasting van de natuur.
Ja.
Maar dat je bouwt in evenwicht met wat er al is.
Ja. En dat is natuurlijk ook heel erg leuk, vind ik trouwens. Even omdat we nu in Amsterdam zitten. Anders hebben we het heel over buitenland. Maar wij doen ook de verbouwing van de Nederlandse Bank hier in Amsterdam. Daar kunnen jullie al wat van zien. Maar daar gaan we echt... die wordt super duurzaam, hè, ook energetisch gezien. Maar we zijn ook ongelooflijk bezig met de biodiversiteit. Dus je krijgt een grote tuin in die we maken. De daken worden groen gemaakt. We gaan het hele park samen met de gemeente Amsterdam... zeg maar ook maar dat het voelt alsof het gebouw in een park staat. Hè, dat we uitbreiden het... weet het park? Even het woord kwijt. Niet zo vaak... Nou,
bij de Nederlandse Bank, ja. Bedoel je? Bij de Weesperzijde?
Ja, het park heeft een naam, maar ik ben even een blackout dat ik weet.
Nou, ik weet het even ook niet. Ja. Iedereen weet het, behalve wij twee. Nu.
Nou, normaal weet ik het echt. Maar dat ook. Dus we zijn ook heel erg bezig met die biodiversiteit, hittestress, hoe je het water opvangt, hoe je klimaat adaptief maakt. Dus ik vind het echt een super interessante tijd. En ik zou ook willen. En dat zeg ik eigenlijk meer naar de politici, waar nu zoveel partijen zijn. Weet je, je moet het met elkaar samen doen en dan tot een goede oplossing komen met al die elementen en niet elkaar vliegen af zitten vangen op onderwerpen. Dan kom je er gewoon niet uit.
Het ontbreekt dus eigenlijk aan inspiratie, aan een visie, aan poëzie.
Ja.
Zo je wilt. Of dan gaat over stikstof. Dat is natuurlijk uiteindelijk ook een ontwerpprobleem.
Ja.
Maar wat jij destijds over snelwegen zei, dat heel lang werd de snelweg gewoon gezien. Wat is nou de kortste route van A naar B. En dan, omdat die snelweg er toch al lag, dan deed je alles wat je verder kwijt moest. Dat deed je naast de snelweg. Bedrijventerreinen, lintbebouwing, noem maar op. En er werd eigenlijk niet echt een ontwerp op losgelaten.
Nee, dus dat ben ik gaan doen. Maar ook nog eens in die tijd had je ook nog eigenlijk dat je, weet je wel, je was of je was iemand die in de auto zat, of je was iemand die voor het openbaar vervoer was. Terwijl, hoe is dat? En dat werd bijna tegen elkaar uitgespeeld. Hè? Van de een was fout en de ander was goed, of andersom. Terwijl, weet je wel, ik weet niet hoe jij reist, maar ik neem dan de trein en dan neem ik de fiets en dan neem ik de auto. Weet je, ik kies wat logisch is. En misschien ook heeft het soms met geld te maken, maar soms met tijd te maken, soms met comfort te maken. Maar ik ben al deze mensen. Hè, dus dat mensen tegenover of groepen tegenover elkaar te zetten, vind ik ontzettend ouderwets. Terwijl dat is veel harmonischer en veel coherenter met elkaar hoe je dat op kan lossen. Ook het hele probleem. Ik denk als je echt in die stikstof gaat verdiepen en als je goede partijen bij elkaar brengt en dat niet politiseert. En we moeten, hè, want het is geen discussie. We zullen het moeten oplossen. Dan kom je tot oplossingen.
Maar nu wordt het eigenlijk gereduceerd in de media op een heel kinderachtige manier tot voor of tegen de boeren. Of de boer versus de stad. Of...
Ja, dat vind ik ook raar. Want ik bedoel, boeren zijn ook echt ondernemers. Net zoals trouwens de mensen. Ik heb wel veel in de tijd voor mensen uit de kassen, weet het, die de glasbouw deden. Weet je, het zijn ondernemers die ook ontzettend met hun tijd meegaan en die ook op zoek zijn naar innovatie en weten ook dat dat moet gebeuren. Dus om dat veel meer in samenwerking te doen, zou veel meer kloppend zijn.
Volgens mij uiteindelijk, als je niet polariseert, zal die wil er ook blijken te zijn.
Zeker.
Als er
en zeker
goed
ook in Nederland
gesprek komt, dan blijkt dat er die wil is om dat op te lossen.
Ja.
Aan beide kanten, of aan alle kanten.
Daar ben ik van overtuigd.
Dat geldt voor de meeste conflicten.
Dus dat. En dat zeg ik, daarom voel ik me toch echt een architect om dat soort soms de dingen die eigenlijk conflictueus lijken te zijn, tot een oplossing te komen dat iedereen denkt van yes, hey, dat is een mooie oplossing, had ik niet aan gedacht. En dat iedereen toch voelt dat hij gehoord is. Terwijl het niet iets moet worden, weet je, dat het dan drap wordt, wou ik zeggen. Weet je, dat het
een lelijk amorf compromis wordt.
Nee, tegen dat niet een slecht.
Het moet zeggingskracht hebben.
Ja, en dat iedereen daar ook, ook plezier in krijgt. Of, er zit natuurlijk altijd iets bij dat je denkt, ik had het misschien anders gedaan. Maar zo is het ook goed, ja.
Je hebt best wel hard gewerkt volgens mij, al die jaren.
Ja.
Nu ga je langzaamaan richting de, wat is het, 65 toe?
Ja. 67 ben ik, ja.
67, ja. Dus de pensioengerechtigde leeftijd.
Ja, ik krijg AOW.
Bestaat er zoiets in jouw bewustzijn?
Ja, maar toen ik mijn generatiegenoten zijn nu weer met pensioen, komen dan altijd mij vertellen hoe leuk dat is. Maar ja, weet je, ik heb nog een enorme passie en ik denk ook toegevoegde waarde. En ook, weet je, ik heb een beroep wat heel complex is. En juist door de wijsheid en als je ook tegelijkertijd mee blijft denken over hoe de samenleving zich vernieuwt, hè, dat ik ook niet blijf vasthouden aan oude dingen, denk ik dat ik een enorme toegevoegde waarde heb. En ik heb er nog ontzettend plezier in. En ik ben nog steeds heel nieuwsgierig. En ik reis nog steeds graag om dingen te helpen oplossen. Ik merk wel dat ik het ontzettend belangrijk vind om ook echt, hè, want anders denken mensen heel, ze is in New York en van Washington en Taiwan. Ik vind het ontzettend belangrijk om voor Nederland goede dingen te doen. Dus ik ben ook veel meer gaan focussen op Nederland weer. Hè, op mijn eigen Rotterdam, hè, met Boymans, maar ook ideeën over Rotterdam-Zuid, over Zuid-Limburg vind ik ontzettend leuk om dat te doen. Maar bijvoorbeeld ook hebben we een masterplan gemaakt voor Nieuwland, Nationaal Park Nieuwland, hè, wat eigenlijk Almere, Lelystad en de Markerwadden en de Markermeer bij elkaar brengt. Ik denk dat je toch uiteindelijk vooral ook je erkenning in je eigen land wil doen en daar je toegevoegde waarde wil laten zien. En ik denk dat
toch dicht bij huis uiteindelijk.
Ja, dus ik blijf ook wel in het buitenland werken, omdat me dat ook heel veel inspiratie en wijsheid geeft. Maar ik vind het ook ontzettend belangrijk om hier gewoon in Nederland te werken.
Over Boymans dacht ik, wil ik het misschien niet hebben, omdat ik het idee heb dat het in een moeilijke fase zit. Het project gaat door een moeilijke fase. En dan midden in die moeilijke fase is het heel makkelijk om overal aan te gaan trekken en te peuren en te schoppen. Maar misschien Misschien is dat niet zo productief.
Nou ja, ik wou alleen zeggen... voor mij, ik vind Boijmans ongelooflijk belangrijk. Het is eigenlijk... Je zou kunnen zeggen dat het de tweede collectie van Nederland is. Wat ze hebben. Een waanzinnig mooie collectie. Het is eigenlijk raar dat het niet Rijks is. Maar het is van Rotterdam. Rotterdam heeft natuurlijk dan... een zware financiële last op zijn schouders. Dat maakt het complex. Het heeft ook te maken met twee... ook echt twee unieke gebouwen die echt heel mooi zijn. Van der Steurgebouw en het Baudongebouw. Die zijn gewoon heel lang niet onderhouden. Er zit heel veel asbest in. Dus het opknappen daarvan kost gewoon door achterstallig onderhoud heel veel geld. Maar het is zo de moeite waard. En ook dat we het... Het is natuurlijk toch een behoorlijk gesloten burcht nu. En dat we dat willen openstellen... En dat we de hele logistiek, wat nu staan, zeg maar alles op straat, de Picasso's en de kratjes bier, dat we dat willen oplossen met elkaar, is complex. Maar wel absoluut vertrouwen dat we eruit gaan komen. We hebben er wel hulp bij nodig. Financiële hulp.
Dat moet wel gebeuren.
Ja, het moet wel gebeuren. En het is echt waard.
Dat is een heel bijzondere collectie. En je kan niet eens alles zien. Dat is nog een van de droevige dingen. Dat niet eens alles permanent tentoongesteld wordt. Terwijl het zeer gewilde kunst is.
Ja.
Dat is eigenlijk heel, heel raar. De dijken. Want we hadden het over dat je ooit een nieuwe visie neerlegde voor de snelwegen.
Ja.
Zo van je zit misschien wel 2 uur per dag op een snelweg. Wat zie je eigenlijk? Wat is dat eigenlijk? Waarom accepteren we dat daar niet een mooi ontwerp voor is? De dijk is ook zo noodzakelijk kwaad. We hebben hem nou eenmaal nodig, maar veel meer gedachten worden er vaak niet op losgelaten.
Nou, en daarom zeg ik heb altijd een beetje, ik noem het wel mijn jarenringen van aandachtspunten. Dus ik zit eigenlijk al langer ook op de dijken. Dat heb ik ook voor Almere gedaan. Omdat daar heb je iets heel specifieks, dat Almere zelf ligt laag, hè, op de bodem van de zee. Dus die dijk ligt, het water ligt hoger dan het land. En dan zit je eigenlijk als een soort badkuip achter die dijk. Dus toen ben ik... Ik denk dat dit na 10, 15 jaar geleden of zo ben ik hele studies over dijken gaan doen. Maar dat ben ik eigenlijk weer aan het oppakken, realiseer ik me. Ik heb mijn hele visie voor Rotterdam-Zuid gemaakt. Rotterdam-Zuid ligt ook helemaal achter de dijken. Die zijn, zeg maar, na de overstromingen in de 50e jaren zijn allemaal dijken gemaakt. Zeker ook in Rotterdam. En die zijn eigenlijk op een hele botte infrastructurele manier gedaan. En die hebben eigenlijk een enorme barrière gemaakt tussen de havens waar de werkgelegenheid zat en zit en heel Rotterdam-Zuid, waar 200.000 mensen wonen. Dus ik ben eigenlijk met de hele problematiek van Rotterdam-Zuid, wat een grote opgave is in Nederland, ben ik dat helemaal gaan analyseren. Nou, op veel meer aspecten, ook op mobiliteit, kan ik je vertellen. Maar ik ben eigenlijk heel erg die dijk aan gaan pakken als iets wat iets heel moois moet worden, hè, van 10 kilometer dijkpark, omdat ik daar biodiversiteit, hittestress, een bevolking die het heel leuk vindt om te flaneren, om eigenlijk werkgelegenheid, dus dat het ook iets heel positief wordt voor al die bedrijven die meer aan die havenkant zitten, dat die ook iets moois hebben en ook snappen dat, want in de haven zijn, hè, en dat zijn meer eigenlijk, de werkgelegenheid in de haven is waanzinnig veranderd. Die willen ook meer terug naar de stad. He, en dat zijn ook vaak ook van alle niveaus, van lager, hoger en middelopgeleide mensen. Die weten niet hoe ze aan de mensen moeten komen. Terwijl aan de andere kant van de dijk eigenlijk heel veel werkloosheid is. Dus ik ben eigenlijk heel erg bezig om dat op te pakken. En eigenlijk ook, bijvoorbeeld nu waren net die verkiezingen over die waterschappen ook. Terwijl ik denk, heel Nederland denkt, wat moet ik daar stemmen? Eigenlijk zijn die ongelooflijk belangrijk. Want ik ben natuurlijk nu ook in gesprek met het Hoge Hemeraadschap. Hey, die dijk is van jullie, wat kunnen we dan doen? En die zeggen, Francine, wij realiseren ons dat wij ons eigenlijk helemaal niet bemoeien met de dijken in de steden. Maar we zijn met het buitengebied bezig. Dus dit is voor hun ook een eye-opener. Dus ik heb hun er ook bij nodig om dit op te lossen. Dus ik ben
eigenlijk een gigantisch nieuw project.
Eigenlijk heeft Nederland, ik ben even het getal kwijt, voor 1500 kilometer dijken. In ieder geval waanzinnig veel. Climate change, de klimaatadaptieve, al deze thema's die we eerder hebben, speelt het water een hele grote rol in. En ook die dijken. Dus ik ben eigenlijk, als je zegt van ik heb al mijn jaarringen, ben ik op dit moment ook heel erg met een visie bezig. Wat de rol van dijken hierin is. En wat die een soort positieve bijdrage kunnen leveren. In combinatie dat ze misschien soms verhoogd moeten worden of verbreed. wat kan je daarmee doen, maar ook wat het veel meer betekenis krijgt dan puur een barrière. En vaak een negatieve barrière.
Dat wordt spannend. Ik ben benieuwd daarnaar. Dankjewel dat je te gast wilde zijn. Het was een enorm genoegen om je te ontvangen. Hartelijk dank.
Graag gedaan.
En dat was het uur voor deze week. Volgende week een nieuwe aflevering. Het uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar. Productie en techniek Claire van der Woude en Celine Cornelis. En de chef van de audioredactie is Anne Moraal. Tot volgende week. We willen graag van je weten wat je van onze podcast vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een korte vragenlijst in te vullen. Dank je wel.